Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens. Het afvoeren van besmettelijk testmateriaal bij coronateststraten gaat slordig. Regelmatig worden regels overtreden bij het verpakken en het vervoeren van afgenomen testmonsters. En daardoor is er meer risico op besmettingen. We praten erover met verslaggever Marcia Nieuwenhuis. Bij inspecties van testlocaties door heel het land zijn eigenlijk verschillende misstanden geconstateerd. Hoe gaat het nou precies mis?
Nou, de inspectie heeft ongeveer 80 bezoeken afgelegd. En daaruit blijkt dat het eigenlijk bij heel veel commerciële teststraten vooral eigenlijk niet goed gaat. Ongeveer 40% van de bezoeken die ze aflegden, daar constateerden ze tekortkomingen. Bijvoorbeeld dat het afval niet op de juiste manier wordt afgevoerd. Dus je weet wel, die wattenstaafjes en de schorten die ze dragen ter bescherming, de mondkapjes, die gingen gewoon bij het reguliere afval. En dat is absoluut niet de bedoeling, want er kunnen natuurlijk besmettelijke delen aan zitten. Mm-hmm. En degene die dat afval ophaalt, die kan daar dan besmet van raken.
Ja, zeker. Nou, was het zo dat bij een teststraat van de GGD in de regio Utrecht dat het wel heel erg bont gemaakt werd? Wat was daar nou precies aan de hand?
Nou, ze keken niet alleen naar hoe het afval werd afgevoerd, maar ook gewoon naar de algehele staat van hygiëne. En daar kreeg die inspecteur wel echt eventjes de schrik van zijn leven. Want wat er bijvoorbeeld gebeurde was de lage testmonsters, gewoon tussen de voorstoelen, onder de handrem, zeg maar, in het middenconsole. Gewoon in een plastic zak. Nou ja, en als je weet hoe dat echt moet afgevoerd worden, dan is dat in 3 verschillende lagen materiaal, zodat er, stel dat je een ongeluk krijgt, niet die buisjes pardoes door de hele auto heen vliegen.
Nee.
Want je kan wel nagaan dat daar risico's aan zitten.
Lijkt toch ook bijna logisch eigenlijk. Volgens
iemand achterin de auto, in de laadruimte.
Ja.
En daar lagen zakken met afval, dus vuil testmateriaal. Bovenop weer schone testmaterialen. Nou ja, daar kan je ook wel van voorstellen dat de haren van zo'n inspecteur dan ook recht overeind staan. Want dat kan echt absoluut niet.
Maar Marcia, hoe kan dit nou? Hoe kun je nou dit soort fouten maken? Iedereen zou toch kunnen bedenken dat dat zo niet de bedoeling is? Zeker niet met zo'n virus als corona.
Ja, klopt. Ja. Nou, toen werd gezegd van ja, we hadden haast. En die inspecteur zei ook van ja, haast. Weet je wel, dit is gewoon niet goed te praten. Hier zijn geen smoesen voor te bedenken. Waar het mee te maken kan hebben is dat die commerciële teststraten, die zijn allemaal als paddenstoelen uit de grond gekomen. Hè. Er zijn wel ruim 200 commerciële teststraten nu. Die kunnen gewoon worden begonnen door bedrijven die daarvoor wel verpleegkundigen en zo inhuren. Maar het is best lastig voor de inspectie om daar wat aan te doen, want die teststraten die zijn helemaal niet verenigd of zo. Je hebt geen koepelorganisatie die je erop aan kan spreken. Dus morgen kan er weer een nieuwe teststraat komen en die kunnen zich misschien ook weer niet realiseren dat het niet goed gaat bij bijvoorbeeld het afvoeren van het afval.
Mm-hmm.
Dit is best wel een lastig probleem. En ook bij de GGD'en, daar worden ook weer anderen ingehuurd, want de GGD'en die zijn al jarenlang dus bezuinigd, die zijn structureel overvraagd. Dus die huren dan andere bedrijven in om zoiets voor ze op te lossen. Ja, en dan bleek, zoals bij de GGD in Utrecht, gaat het dus niet altijd goed.
Nee. Worden de maatregelen al genomen?
Ja, de inspectie hield echt per direct dat soort fouten tegen. Dus dan mocht het vervoer ook niet plaatsvinden en moest het eerst worden opgelost. Er zijn meteen ook leidinggevenden en directies van die bedrijven aangesproken om ervoor te zorgen dat dat per direct zou ophouden. En je ziet wel dat die inspecties ook wel effect hebben. Er waren ook 10 herinspecties, dus waar ze al eerder waren geweest. En daar ging bijvoorbeeld het afvoeren van het afval nu wel goed.
Okay.
Maar stel dat ze weer terugkomen en het weer niet goed gaat, dan kun je echt denken aan bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen. Dus boetes of sluiting zelfs.
Er is juridisch niets mis met het instellen van de avondklok. Dat oordeelde het gerechtshof vanochtend. En daarmee is het oordeel van vorige week ook van tafel geveegd. Persraadsheer Martine Horné, wat betekent deze uitspraak precies?
Dat betekent dat dus de uitspraak van vorige week van tafel dus, die geldt niet meer. En dat de avondklok op correcte manier is ingevoerd door het kabinet.
Ja, maar waarom is het gerechtshof nou tot een andere uitspraak gekomen dan de rechtbank vorige week?
Nou, het Hof vindt dat de rechtbank te streng is geweest. Die avondklok die is gebaseerd op een bijzondere wet. En die bijzondere wet vereist dat er buitengewone omstandigheden moeten zijn. En dan mag het kabinet maatregelen treffen die nodig zijn. Nou, de rechtbank vond dat het spoed-situatie, dat die er moest zijn voordat het kabinet zulke maatregelen mocht treffen. Mm-hmm. En daarbij gaf de rechtbank als voorbeeld, je moet denken aan een dijkdoorbraak. Nou, het Hof vindt dat daarmee de lat te hoog is gelegd. Superspoed is niet nodig. Als er een dijkdoorbraak dreigt, om bij dat voorbeeld te blijven, en je kunt maatregelen nemen om die te voorkomen, dan mag je ook deze bijzondere wet in die situatie daarvoor gebruiken.
Helder. Kunnen er nu nou nog verder juridische stappen gedaan worden door viruswaardigheid?
Die kan de zaak nog voorleggen aan de Hoge Raad.
En dan, wat gaat er dan nog gebeuren?
Dan gaat de Hoge Raad daarover nadenken en oordelen.
Ja, dus uiteindelijk is de zaak nog niet helemaal gesloten. Tenminste, dat weten we nog niet zeker.
Dat weten we niet zeker.
Oké, dankjewel Martine Horné voor je uitleg.
Graag gedaan.
Ja, we praten verder met verslaggever Raymond Boeren, want hij volgde de zaak. Ja, Raymond, het is een overwinning natuurlijk voor het kabinet. Is deze uitspraak verrassend?
Ja, wel een beetje natuurlijk, want je gaat ervan uit dat de rechter in eerste aanleg hier ook al goed over nadenkt. En dat zo'n uitspraak, die toch best vergaand was, hè, de avondklok moest per direct opgeheven worden, dat die ook in hoger beroep stand houdt. Nou, dat is dus niet gebleken.
Nee, ja, de avondklok was natuurlijk al onder een andere wet ondergebracht, hè, dus deze uitspraak had er dan sowieso geen invloed op?
Nee, dat klopt. Het kabinet na die uitspraak vorige week is natuurlijk heel erg gaan timmeren aan een nieuwe wet. Die is vrijdag ook door de Eerste Kamer aangenomen. En sinds deze week valt die ook onder die nieuwe wet. Mm-hmm. Dus wat het gerechtshof ook had besloten voor die avondklok had dat niks uitgemaakt. Die bleef gewoon gelden tot 15 maart vooralsnog.
Oké. Nou ja, sinds 23 januari zijn natuurlijk wel zo'n 33.000 boetes uitgedeeld. Wat gaat daar nou mee gebeuren?
Ja, dat was eigenlijk het grootste belang nog van deze uitspraak. Als het gerechtshof had gezegd, kabinet, jullie hebben echt de verkeerde wet gebruikt, dan hadden die boetes mogelijk toch onterecht uitgeschreven geweest. En dan hadden ze misschien van tafel moeten gaan. Ja, de wet is, vindt het gerechtshof, terecht gebruikt. En dat betekent dat die boetes ook gewoon blijven staan. Ja. En daar eigenlijk niks aan verandert.
Nee. Nou, Willem Engel en jurist Jeroen Pols, die geven rond 1 uur een persconferentie. Maar hebben ze al gereageerd?
Ja, ik heb even contact met ze gehad. Heel kort. En die reactie is veelzeggend, denk ik, over hoe ze er nu naar kijken. Welkom in de dictatuur. Natuurlijk gaan we in cassatie. We zijn het er niet mee eens. En dat is duidelijk.
Wetenschappers maken zich zorgen over een nieuwe mutatie van het coronavirus in New York. De variant zou overeenkomsten hebben met de mutaties in Zuid-Afrika en Brazilië. Volgens de onderzoekers is deze variant dan ook besmettelijker en zou het de immuunreactie van het lichaam verzwakken. We praten erover met correspondent Carlijn van Houwelingen vanuit New York. Carlijn, ja, hoe is de situatie daar?
Nou, ik moet er meteen even bij zeggen dat we nog niet weten of die variant echt besmettelijker is. Dus er wordt hier vooral afwachtend toch wel gereageerd. Omdat er dus inderdaad twee studies zijn die aangeven dat zich een nieuwe mutatie lijkt te ontwikkelen in New York. Maar er is ook nog heel veel onduidelijk. We hoorden de afgelopen tijd hier vooral heel veel goed nieuws over dalende cijfers. En dit zorgt mm-hmm. ja, voor enige zorg. Maar we moeten toch nog even afwachten om te zien hoe zich dit ontwikkelt en of het echt zo problematisch is als het gevoel dat het misschien geeft.
Nou, daarom alleen maar goed dat we het even bij jou bij de bron checken, inderdaad. Hè. Het is wel een mutatie die in november al opgedoken is. Hoe kan het dat we daar nu eigenlijk pas weer iets van horen?
Nou, er werd onderzoek gedaan. Hij is in november is hij voor het eerst gesignaleerd in het onderzoek naar de verschillende virusvarianten. En deze week zijn twee studies gepubliceerd waarin onderzoekers aangeven dat ze deze maand zien dat deze variant zich meer begint te verspreiden. Ja, zoals ik zeg, over besmettelijkheid is dus nog niet heel veel bekend. Het lijkt erop dat deze variant vergelijkbaar is met de Zuid-Afrikaanse variant. Wat zou kunnen betekenen dat het vaccin minder goed werkt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Er zijn wat aanwijzingen dat de kans dat mensen in het ziekenhuis belanden wat groter zou zijn.
Okay.
Maar het onderzoek is echt nog in een vroeg stadium. Dat zijn onderzoeken die nog niet door collega-wetenschappers zijn nagekeken. Dus de stad New York, het stadsbestuur, zegt: jongens, geen paniek. Hier kunnen we nog geen conclusies aan verbinden.
Oké, dus er is ook nog niet te herleiden hoeveel besmettingen er al te zijn herleiden naar deze variant, zeg maar.
In de onderzoeken die deze week zijn gepubliceerd bespeurt het ene team ongeveer een kwart van de monsters die ze hebben genomen heeft deze variant. Het andere team heeft het over ziet ongeveer 12% van de besmettingen. Zij zeggen wel dat dit dus echt groeiende is en dat het absoluut iets is om in de gaten te houden hoe dat zich ontwikkelt.
Dus alert wordt er zeker gereageerd, maar worden er ook al extra maatregelen genomen nu door de overheid?
Nee, zover is het nog niet. Wat ik net al zei, we hebben hier eigenlijk vooral veel goed nieuws gehoord de afgelopen tijd. Dalende cijfers, de restaurants zijn weer deels open in New York. Bioscopen mogen weer deels open. Dus er wordt wel wat gespeculeerd nu. Moet dat wel doorgaan als we toch met die onzekerheid zitten van een nieuwe variant die toch het beeld zou kunnen veranderen? New Yorkers in het algemeen zijn sinds de grote uitbraak van vorig jaar nou een beetje getraumatiseerd, zou ik denken. Zijn sowieso nog steeds heel strikt met mondkapjes. Mm-hmm. En sinds de opkomst van al die nieuwe varianten zijn sommige mensen dubbele mondkapjes gaan dragen. En dat is een advies hier dat opgevolgd wordt. Dus mensen zijn hoe dan ook heel voorzichtig.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt.
Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.